Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag aan de kinderen. En de vraag is, als je nou met een emmer water gaat lopen, hoe weet je zeker dat die emmer tot aan de rand toe gevuld zit? Zonder te kijken. Wie weet het antwoord? Ja, je kan voelen. Ja. Hij wordt heel zwaar. Maar hoe weet je nou of hij helemaal vol zit of niet? Heel goed. Maar ik zeg, als een emmer helemaal tot aan het randje gevuld is en je gaat lopen, dan gaat er altijd wat overheen. Dus hoe weet je het zeker? Je krijgt natte voeten. Nou, onthoud dat beeld. Want kinderen, zo is het ook. Als je helemaal gevuld bent met de Heer Jezus, dan ga je overlopen. En dan gaan mensen om je heen, die gaan dat merken. En dat is echt het verlangen van God, dat we zo gevuld worden met de Heer Jezus, dat we dat ook gaan verspreiden. En daar hopen we deze morgen over na te denken. En dat is dus een beetje het thema van de boodschap naar aanleiding van de vers uit Colossense. Het overvloedige van de Heer Jezus. Het overvloedige leven van de Heer Jezus. En dan is de vraag, hoe ontvangen we dat? En hoe leven we dat? Nou, ik wil daarvoor een aantal versen met jullie lezen zoals in de nieuwsbrief stond uit Colossense 3. En dat zijn de versen 15 tot en met 17. Daar staat: en laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Zullen we dat eerst kort nog doen? Heren, we danken u dat uw woord hier geopend voor ons is. En willen u danken, Heren, dat het een enorm voorrecht is. Want u heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, dat u de Trooster, de Heilige Geest, zult zenden om de woorden van u aan ons te openbaren. En dat is ook ons gebed op dit moment, Heren. Dat we in luisteren of in spreken uw woorden mogen verstaan. Dat we in rijke mate door u gevuld worden. Heer Jezus, dat u centraal zal staan. En als dat niet zo is, Heren, dat u ons denken vernieuwt. Dat we veranderd hier vandaan zullen gaan. En dat u in alles de eer en de lof zal ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Goed, als we nadenken over deze drie versen, dan is het, eigenlijk zoals altijd natuurlijk, heel belangrijk om de context goed te kennen. En als je de context van deze versen kent, dan snap je ook wat beter wat Paulus met deze drie opdrachten wil zeggen. En de stad Colosse, dat was een internationale stad. Een stad met een internationaal karakter. Uiteraard woonden er in die Colosse, woonden er Colossenzen, of nou ja, ze noemden dat Frigiërs. Maar er woonden ook een hoop Grieken. Waren mensen afkomstig uit het Romeinse Rijk. Joden woonden er. Kortom, het was een internationale stad. En wat je dan ziet, is dat zo'n stad ook allerhande religies en wereldovertuigingen heeft. Filosofieën, levensovertuigingen, religies. En opmerkelijk was dat er eigenlijk niet één van die religies echt de boventoon voerde, om zo maar te zeggen. Dus, nou, je had er het judaïsme. Er waren invloeden vanuit het Griekse Rijk. Het filosofische denken, het wijsbegeerte denken. De wijsheden uit het Romeinse Rijk, die hadden eigenlijk ook een hele dominante plek in die stad. Het zogenoemde animisme was daar ook rijk vertegenwoordigd. Dat is eigenlijk een levensovertuiging waarin alles heeft kracht in zich. Water, een boom, een materie, mensen, alles heeft kracht. En dat zorgde eigenlijk voor dat mensen ook heel bijgelovig werden. Ja, er zou een geest in een boom kunnen zitten. Astrologie, daar waren ook veel mensen mee bezig. Kortom, naast het christendom wat daar was, waren er een hoop overtuigingen. En tegen die achtergrond gaat Paulus deze brief schrijven. Wat was het geval? De gemeente die werd daardoor beïnvloed. Nou, dat is altijd zo, hè? Dat is met ons ook zo. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, is een spreekwoord. En dat was dus in die stad en in die gemeente ook. Nou, Paulus zag daar een gevaar, want het pure evangelie, dat kwam onder druk te staan. Dat werd vermengd met allerlei andere invloeden. En de schoonheid, daar werd van afgedaan. En daarom schrijft Paulus, ook in hoofdstuk 1, gaat hij de Heer Jezus echt als het ware centraal stellen. Hij zegt dat de Heer Jezus is de alles en in alle. Hij zegt zelfs dat heel de volheid van God, die woont in Jezus. Hij eindigt dat hoofdstuk met, ja, dat God door Jezus alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. De Jezus was de alles en in alle. En zo werd hij gepositioneerd. En dat wilde Paulus als het ware beschermen. En hij zag gevaren dat er invloeden zouden komen die daar afbreuk aan zouden doen. Nou, dat blijkt ook uit hoofdstuk 2... waarin Paulus in het 8e vers zegt hij: pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. En dan maakt hij het eigenlijk direct persoonlijk. Lees maar mee wat hij tegen die gemeente zegt. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Jezus is de absolute regeerder boven alles wat er daar speelde. Boven alle invloeden en levensovertuigingen positioneert Paulus hier de Heer Jezus als het hoofd van alles. Nou, en wat bedoelt hij dan als hij tegen de gelovigen zegt: en u bent volmaakt geworden in hem? Nou, dat betekent dat alles wat de mens nodig heeft, hoe wij geschapen zijn, elke behoefte en elke verlangen is vervuld in de Heer Jezus. Elke wedergeboren christen heeft alles ontvangen wat nodig is. En dat heeft hij in de Heer Jezus Christus. Kortom, er hoeft er niets aan toegevoegd te worden uit allerlei overtuigingen of andere religies. Nou, dat is een belangrijke les als eerste voor de gemeente van Colosse, maar ook voor de gemeente van Jezus Christus hier in de Albertse Waard. Nou zeg je, dat klinkt op zich goed en dat staat er ook, maar die mensen die leefden natuurlijk wel in die context. Dus die hadden gewoon te maken met die invloeden. Die hadden te maken met begeertes die ze in zichzelf voelden, die ze vervuld wilden zien. Wat dus eigenlijk nog niet volmaakt aanvoelde. Nou, dat herkennen wij denk ik ook wel, hè. We mochten tot geloof komen in de Heer Jezus. Je zou zeggen, je hebt de volmaakte vervulling ontvangen, maar toch knaagt er nog wel eens wat van binnen. Nou, zegt Paulus, in hoofdstuk 3, er moet nog een proces plaatsvinden. Dus dat wat je hebt ontvangen, die volmaakte vervulling in de Heer Jezus, dat moet nog helemaal volmaakt worden in het dagelijkse leven. In je denken, in je lichaam. En wat er dan moet gebeuren, dat gaat hij in hoofdstuk 3 beschrijven. Wat is er nodig om het overvloedige leven van Jezus te ontvangen en uit te leven? Dat is hoofdstuk 3. En dan begint hij met dat we onze gedachten op moeten richten naar de dingen die in de hemel zijn. En we moeten onze gedachten vullen niet met de dingen die van de aarde zijn, zegt hij in de eerste versen van hoofdstuk 3. Martin Penning heeft daar een tijd geleden over gesproken. Nou, dan heb je je gedachten gehad, maar je levenswandel moet ook nog veranderen. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik betrap me wel eens op dingen die horen bij mijn oude levenswandel. En die hebben eigenlijk geen plaats in het leven van de Heer Jezus. Dus dat moet vervest worden, het moet vernieuwd worden. Het oude moet weg en het nieuwe moet komen. Waar hebben we het over? Dat werkt hij dan uit in de versen 5 tot en met 14 van hoofdstuk 3. Doe bijvoorbeeld af de onreinheid en de kwade begeerte. Dat moeten we afleggen, daar moeten we ons van bekeren. En wat moeten we aandoen? In vers 12 moeten we ons aandoen gevoelens van innere ontferming. We moeten boosheid in vers 8 moeten we afleggen. En vers 12 en 13, we moeten geduldig en verdraagzaam worden. Hoor je? Allemaal eigenschappen van de Heer Jezus, hè? Die hij in rijke mate heeft laten zien. We moeten stoppen met tweedrachten zaaien. Maar we moeten uitstrekken naar verdraagzaamheid. En eensgezindheid. Ja, dan zegt hij in vers 14, boven dat alles moeten we de haat en de liefde moet af. En ja, wat moeten we aandoen? De volmaakte liefde, die moeten we aandoen. Want daar ben je toe geroepen. Als we de Heer Jezus willen laten zien, dan moeten we de liefde aandoen. Daar moeten we vol van worden, zodat we net als die emmer water gaan overvloeien. Oké, dan heeft Paulus dus beschreven wat er moet gebeuren om dat overvloedige leven van de Heer Jezus te ontvangen en te gaan leven. Het wat heeft hij tot nu toe behandeld? Is de Heer Jezus centraal? De gevaren heeft hij benoemd? De uitwerking, wat er praktisch moet gebeuren? Maar Paulus heeft nog niet behandeld de hoe-vraag. Want heel vaak weten wij wel wat er moet gebeuren. Maar de hoe-vraag, die is vaak veel belangrijker. Als mijn auto kapot is, ja, wat moet er dan gebeuren? Dan moet het gerepareerd worden. Als ik een lekke band heb, dan moet er een nieuwe band onder. De grote vraag is natuurlijk, hoe moet je dat doen? Nou, en dat leven van de Heer Jezus, hoe moeten wij dat dan gaan leven? En dat is waar deze drie versen waar we nu bij stil gaan staan, over gaan. Hoe moeten wij dit leven ontvangen en leven? En dan zien we drie dingen. Het eerste is, laat de vrede van God heersen in je harten. Vers 15. Het tweede is, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Vers 16. En het derde is, doe alles in de naam van de Heer Jezus vanuit een diepe dankbaarheid. Vers 17. Laten we ze eens kort gaan uitpakken. En ik besef dat het echt absoluut niet compleet is wat ik nu ga vertellen. Maar zie het als een handreiking die je verder zelf kan overdenken en kan uitpakken. Als eerste, vers 15. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook geroepen bent, in één lichaam. En wees dankbaar. Nou, opvallend zijn hier twee dingen. De vrede van God en heersen. Wat zou Paulus nou bedoelen met de vrede van God? Nou, door het geloof krijgen wij vrede met God. Waarom was dat nodig? Ik meen in Jesaja 57, die zegt daar iets heel kernachtigs over. Voordat wij tot geloof kwamen, waren we goddeloos, zonder God. En dan staat er, maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee. Want die kan niet tot rust komen. En zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Zie je? Je was in conflict. Zonder de Heer Jezus ben je in conflict met God. Je bent onrustig, er is geen vrede in jouw leven. Het gevolg is, geen vrede met God, is onvrede naar elkaar. De dingen, je irriteert je makkelijk aan dingen. Je leeft niet in vrede. Confrontaties, ikgerichtheid, rebellie tegen gezag, tegen God. Allemaal dingen die voortvloeien uit het oorlog met God. Er moet een vredesverklaring komen. En dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan, mensen. Hij heeft een vredesverklaring getekend voor een ieder die gelooft in hem. Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God. Door wie? Door de Heer Jezus. Dat is het eerste wat Paulus hier bedoelt. Maar hij heeft het niet alleen over de vrede die je ontvangt bij de wedergeboorte. Dat blijkt wel omdat hij het over de dagelijkse levenswandel heeft. Hij heeft het ook over het leven van alle dag. En die vrede, wat hij dan hier bedoelt, dat is niet zozeer een gevolg van iets wat er is gebeurd. Dat je een soort fijn gevoel krijgt. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Het is geen gevolg. Geen gevoel. Nee, het is zoveel meer. Het is een persoon zelf. En zijn naam is Jezus. En Paulus roept ons hierop om te wandelen in de Heer Jezus. Waarom? Nou, om wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij wil zijn volheid kwijt. De volheid van God is in hem en dat wil hij in ons hebben. Efeze 2 zegt hij dat. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, goddeloos, onrustig, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede. Zie je, vrede is geen gevolg, geen gevoel. Ja, zo voelt het wel. Maar het is een persoon. Het is ook geen meer keuzemogelijkheid voor een gelovige. Het is geen optie of jij in vrede wandelt of niet. Als de Heer Jezus jouw alles wordt en hij is tevreden, dan kan het niet anders alsof dat jouw leven gaan typeren. En daarom zegt Paulus, laat de vrede van God heersen in je harten. Dat is een hele directe opdracht. Nou, hoe bedoelt hij dat? Wie van de kinderen kent de strijdleus, strijdkreet, hoe je dat dan ook noemen wil, de leus, Luctor et emergo. Wie kent hem? Niemand? Oké. Kees, wat betekent die? Ik worstel en kom boven. Goed zo. Weet je wanneer dit hier is ontstaan? Ja, in de 80-jarige Spaanse oorlog. Het was een kreet, een strijdleus, die dat leger verbond. Het typeerde hun karakter. Het typeerde hun wie ze waren. In het strijdtoneel, als ze dat riepen, Luctor et emergo, dan wisten ze, oh, die hoort bij ons en wij doen hetzelfde. Het is typerend ook voor Zeeuw, hè? Ik ben met een Zeeuw getrouwd. En dat ik worstel en kom boven, dat staat ook op het logo van Zeeland. Dus hier een leeuwtje uit het water voortkomen. Het typeerde ook de Zeeuwen in 1953, hoe zij hebben gevochten tegen het water. Heel veel mensen hadden zo'n logotje. Ik worstel en kom boven. Dat typeerde. Nou, zo bedoelt Paulus hier in de Colossense, laat de vrede van God heersen in je harten. Die vrede die moet iedere wedergeboren gelovige typeren, die moet leidend worden, die moet gaan heersen. Nou, hoe doe je dat? Door in alles volledig te vertrouwen dat de Heer Jezus alles is. En alles voor jou op dat moment heeft wat nodig is om het leven te leven vanuit de volheid van God. Geloof in de Heer Jezus. Dat is niet alleen voor je wedergeboorte. Maar dat is ook om het leven van de Heer Jezus te gaan leven. Geloof dat Hij echt zal voorzien in de dingen die je nodig hebt. En je zal het leven ontvangen. Ik lees wel wat van Moody, opwekkingsprediker. En hij beantwoordt de vraag, heb je dan heel veel geloof nodig om een overvloedig leven te krijgen? Ik zou zeggen ja, nee. Ik ga hem toelichten. Moody zegt, een beetje geloof brengt je ziel naar de hemel. Oftewel, al is er maar een inimini klein beetje geloof in de grote en almachtige God, maar ook in de zaligmaker Jezus Christus voor behoud van je ziel door vergeving van zonde, dat is genoeg om voor eeuwig gered te zijn. Dus je redding is zeker op basis van ook maar een klein beetje geloof. Waarom? Omdat het offer van de Heer Jezus, dat is het anker. Maar, zegt Moody verder, eenmaal gered, dan brengt een groot geloof de hemel naar je ziel. Oftewel, een voortdurende totale overgave, dat de Heer Jezus met zijn volheid in alles zal voorzien voor wat nodig is, dat brengt die hemelse vrede, dat brengt de Heer Jezus zelf in je hart, zodat je tevreden kunt zijn in elke omstandigheid. Nou, zo vaak, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar zo vaak ervaar ik onrust in me. En als ik onrust in mij ervaar, dan is er één ding wat ik als man zeker ga doen, oplossen. Zo snel mogelijk. Nou, dat kan soms heel goed zijn. Maar als je onvrede gaat, zo snel mogelijk gaat oplossen, zou je wel eens bij de kern, bij de Heer Jezus, vandaan kunnen blijven. En het wordt helemaal funest als je ervoor gaat vechten, want die onvrede, die onrust, dat is een teken dat ik iets mis. Als ik dat buiten de Heer Jezus ga zoeken en ik ga het zoeken in allerhande andere dingen, het gaat hem niet worden. En als ik me erin vastbijt, dan ga ik er zelfs voor vechten om dat te krijgen. Dus ik ga als het ware weer oorlog voeren om vrede te ontvangen, terwijl dat God die hele vrede in mijn leven wil geven. En ik vertrouw er niet op dat Hij het ook geeft, maar ik ga er zelf weer voor vechten. Nee, door het geloof hebben we vrede bij God, maar door het geloof in de volheid van God, in de persoon der Jezus, houden we ook vrede met God. Nou, het bewijs daarvan is natuurlijk Paulus en Silas, hè, in die kerker. Zitten zij gevangen, midden in de nacht, Handelingen 16, gaan ze zingen. Onmogelijke omstandigheden. Vastgeketend, maar in het geloof richten ze hun ogen op de Heer Jezus en ze kunnen zingen. Ik hoop dat het mij zo vergaat als ik ooit vast kom te zitten. Wat ik uiteraard ook niet hoop. Hoeveel wordt er niet gestreden om vrede in de wereld? Hoeveel wordt er niet gestreden om vrede in de kerk? In de hoop dat je tot elkaar komt, op wat voor manier dan ook, worden allerhande dingen uit de kast getrokken. Maar als je die vrede niet gezamenlijk vindt in het fundament, Heer Jezus Christus, dan is die oorlog die je voert zinloos. Eerlijke vraag. Denk erover na. Hoe vaak vecht jij, hoe vaak vecht u om weer vervulling van binnen te krijgen? Het is dwaasheid. Dan lijk je op die Japanse soldaat die trouw had gezworen aan een majoor in de Tweede Wereldoorlog. En hij vocht op een eiland van Japan. En de geallieerden die kwamen in 1945 op dat eiland. En uiteindelijk veroverden de geallieerden dat eiland. En in september 1945 werd het door Japan gecapituleerd. Er werd een vredesverklaring getekend. De oorlog is over. Maar er waren een aantal strijders die bleven trouw aan hun strijdopdracht. Die ze van hun major hadden ontvangen en die trokken zich terug in de binnenlanden van het eiland. Die trokken de bergen in en die gingen voor hen een gebied veiligstellen. Ze leefden van de natuur alsof ze nog in oorlog waren. Het is zelfs zover dat een van die strijders is in 52 doodverklaard. Maar er waren een aantal wereldreizigers die de laatste strijders vonden in 1974, bijna 30 jaar later. En die hebben hen toen weten te overtuigen, de oorlog is al bijna 30 jaar voorbij. Dat is echt gebeurd, ik kan nazoeken. Kan je niet geloven dat je bijna 30 jaar later nog in je denken en in jouw leven aan het oorlog voeren bent om je territorium veilig te stellen? In de gedachte dat er nog oorlog is in Japan. Maar dat was helemaal niet meer. En pas toen ze hem bij de majoor hadden gebracht, die de vredesverklaring liet zien, hadden ze hun wapens neergelegd. Is dat niet vaak het geval met ons hart op het moment dat wij vechten voor vrede? Christus heeft je vrede gegeven voor elk gebied in jouw leven, in jouw hart. Maar de vraag is, is dat nog jouw territorium? Of heb je dat overgegeven? In het geloof dat Hij ook in de donkere kamers van jouw hart die totale vervulling zou willen bewerken. Paulus schrijft hier: laat de vrede van God heersen in je hart. Laat dat bepalend zijn voor alles. Maar dan ook alles wat er in je omgaat en in je leven, in je hart zich plaatsvindt. In de voorbereiding las ik een citaat van Dr. Richard Mallett. Hij zei, naar aanleiding van vers 15, over het algemeen komt een gebrek aan vrede voort uit zelfzucht of ontevredenheid met de dingen zoals ze zijn. Maar dankbaarheid komt voort uit het besef dat in Christus in alle dingen is voorzien en er is geen plaats voor boosheid, voor ikgerichtheid, voor bitterheid. Christus overvloed bewerkt zelfs dankbaarheid voor mislukkingen. Oftewel, geef je zelfs je mislukkingen over. Hoe vaak gebeurt het niet? Iedere keer opnieuw. Geef het over, ook Heer Jezus. Het is weer mislukt. Hier ben ik, hier heeft u het. Verander het. Ik geef me over, ik capituleer voor u. En kom met uw vrede, ook in dit deel van mijn leven. Het tweede, wat Paulus als bevel meegeeft hoe wij dat leven kunnen leven, dat staat in vers 16. Er staat: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Nou, als we vertrouwen op God, voor alles, voor onze redding, maar ook voor onze heiligmaking, voor ons hele leven, dan moeten we natuurlijk leven uit zijn woord. Want hier staat in wat wij nodig hebben om op een aangename manier voor God te leven. En dit woord moet wonen in ons hart. Dat is een bijzonder woordje. Het betekent letterlijk thuis zijn. Dit woord moet zich thuis voelen in ons hart. Dus je moet niet alleen het woord lezen, maar je moet als het ware ook het woord jou laten lezen. Wat wil dit vers tot mij zeggen? Wat is er in mijn leven wat op Christus moet gaan lijken? Wat is aan mijn hart? En dan mag de Bijbel zeggen, hier staat het. Dit mag veranderen en zo ga je op de Heer Jezus lijken. Je moet het woord in rijke mate in je laten wonen. Iedereen kent wel die uitspraak, doe alsof je thuis bent. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Het woord moet zich thuis voelen in jouw hart. En dat is de manier hoe wij dat overvloedige leven van de Heer Jezus kunnen ontvangen en kunnen leven. Is dat het? Bij u, bij jou? Het woord van de Heer Jezus in je hart, Thomas Watson, die zei: het hart van een godvruchtig mens is de bibliotheek van de woorden van God. Ook een mooie uitspraak. Dat is de kern van dit vers. Nou, als dat het geval is, dus het woord van God komt in je hart, het woont in je hart, en dan komen er twee dingen uit. Hè? Die emmer die gaat overlopen. En wat komt er dan uit? Twee dingen. Dat is onderwijs en vermaning. Dat zien we in vers 16. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. En het tweede is, er komt lofprijzing naar buiten als het woord in je hart woont. Het is niet de eerste keer dat Paulus hier het heeft over onderwijs en vermaning. In Colossenzen 1 vers 28 heeft hij het daar ook over. Het is een heel belangrijk onderdeel. Hij staat: hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens, dat is altijd het doel, hè, van onderwijs en vermaning, volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Onderwijs en vermaning, dat is voor God heel normaal. Het gaat samen. Het wordt in één adem gezegd als het woord hier thuis is. Wij hebben het nodig om gecorrigeerd te worden. Ik heb het nodig om gecorrigeerd te worden. Laat ik het bij mezelf houden. Ik heb het nodig om onderwezen te worden door het woord van God. Waarom? Omdat we moeten groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus, omdat Hij alles is. Hij heeft alles gegeven, maar Hij is ook alles voor ons leven. Ik zeg het in alle liefde. Maar wij leven in een tijd. Kijk, de Colossenzen die in de gemeente van Colosse hadden ze allerlei invloeden. Maar wij leven in een tijd waarin er één hele prominente invloed is. Ook in mijn denken, in ons denken. Ik doe wat ik wil. Het gevolg daarvan is dat je ongezeggelijk wordt. Want als ik mag doen wat ik wil, wat heeft die ander nou tegen mij te zeggen? Jij moet doen wat jij wil, maar ik moet doen wat ik wil. Oftewel, ik word ongezeggelijk. Ik kan niet meer omgaan met het gezag van Gods woord. Ik kan niet meer omgaan met het gezag van mijn ouders. Ik kan ook niet meer als ouder, als gezagsdrager, gezag dragen en uitoefenen naar mijn kinderen toe om in alle liefde te onderwijzen en te corrigeren. Als dat de houding wordt. Dat is een gevaar die ook voor ons actueel is. Ben je accountable? Is er iemand in jouw leven die meekijkt in jouw leven? Dat is heel belangrijk. Ik heb één vriend en een enkele oudere broeder. Die mogen in principe alles van mij weten, naast Ankie. En God natuurlijk. Maar voor hem is niets geopen, niets verborgen. Maar voor de mensen kan ik hoop verborgen houden. Maar ik heb een afspraak met een vriend, dat hij in principe alle dingen van mij mag weten. Hij mag mij op alles bevragen als nodig is. Ik heb 3 oudere broeders die mij in principe op alles mogen bevragen. Het is ontzettend belangrijk dat we dat hebben, lieve mensen. Dus vandaag de dag is nog een ander gevaar, ligt op de loer. Er is een hele populaire bijbeltekst aan het worden. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. En die wordt ingebracht op het moment dat er een correctie of een onderwijzing plaatsvindt. En als het ware wordt je mond doodgemaakt, want ja, je bent veroordelend. Maar Paulus bedoelt hier, nee, we moeten op de Heer Jezus gaan lijken. En daarom moet het woord in ons wonen. En het gevolg is dat je gaat onderwijzen en gaat corrigeren. Waarom? Omdat je die ander ook volmaakt wil hebben. Omdat je zelf weet dat je onvolmaakt bent en het nodig hebt om onderwezen en gecorrigeerd te worden. Toch een gevaar wat ik aan jullie mee wil geven. En een tijdje geleden sprak ik een oudere broeder met veel pastorale ervaring en een enorm bewogen hart. En hij zegt, in al die jaren in mijn bediening is pastoraat het minst effectieve geweest wat ik had hoeven doen. Wat ik heb mogen doen. Waarom? Dat lag niet aan zijn kennis van het woord en ook niet in de gave die hij had ontvangen. Maar dat lag in de ontvankelijkheid. Ik leg gebloot aan om niet gezeggelijk te zijn. Iedereen, omdat we in een cultuur leven en een vlees hebben wat dat niet fijn vindt. Maar het gaat om de Heer Jezus. Hij wil gezien. Hij wil geopenbaard worden. En hij wil ook echt alles aan je kwijt. Nou, het tweede wat er uit voortvloeit, als het woord van God in rijke mate in je woont, dan ga je loven en prijzen. Je wordt dankbaar. Kijk maar, in het eind van vers 16. Psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen gaan we zingen. Dat komt eruit ons voort. Zing voor de Heere, met dank in ons hart. Dat is het gevolg. Er zijn een aantal grote opwekkingen. En typerend aan die opwekkingen, dat is niet alleen een verootmoediging. Maar bij al die opwekkingen werd het zingen teruggebracht in de kerk. Bij Moody. Moody heeft het zingen teruggebracht in de kerk. Tijdens de reformatie is het zingen teruggebracht in de kerk. John Wesley, of Charles Wesley, de grote psalmendichter uit Engeland, Schotland. Die heeft tijdens de opwekkingen het zingen teruggebracht in de kerk. Waarom? Omdat het woord in rijke mate werd verkondigd en zijn kracht ging doen in de harten van de mensen. Genade bewerkt een loflied voor de koning. Onverdiende gunst die je ontvangt, ga je laten zingen. Het derde bevel wat Paulus hier aan ons geeft. Hoe wij het leven van de Heer Jezus ontvangen en kunnen leven. Doe alles in de naam van de Heer Jezus vanuit een diepe dankbaarheid. Dat is wat hij schrijft in vers 17. Wat Paulus hier zegt, dat is vanuit alles wat Christus in ons heeft bewerkt, alles, en uit genade heeft gegeven, moeten we alles wat we doen en alles wat we zeggen, moeten focus zijn de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Dat is best een krachtterm, hè? Alles. Werken, studeren, naar school gaan, ontspanning, tuinieren. Dat klinkt heel vroom, maar het is fijn om gewoon de opbouw op het oog te hebben in plaats van afbraak. Om vervulling op het oog te hebben in plaats van onthulling. Uitholling bedoel ik, sorry. En daarom vraag jezelf af, wat ik denk, wat ik zeg, wat ik doe of wat ik laat of hoe ik zwijg, verheerlijkt het de Heer Jezus. Krijgt de Heer Jezus als het ware een glimlach op zijn gezicht. Als die jou hoort spreken of zwijgen, doen of stilzitten. Nou, als dat jouw drijf is, als jij gehoorzaam bent aan dit derde bevel, dan ontvang je het overvloedige leven van de Heer Jezus. En dan ga je als het ware met jouw emmertje overlopen. Mensen gaan dat merken. Dan gaan we delen. Als iets een barometer of een indicator is van hoeveel ruimte dat de Heer Jezus in jouw hart krijgt, dan is het wel de mate waarin je gevuld bent met dankbaarheid. Dat is Paulus en Silas. Waarom ontzettend dankbaar? Waarom? De Heer Jezus. Die gevangenis, het waren bijzaken geworden. Nou zeg je, dan breng ik het er niet zo best vanaf. Dat is het gevoel wat ik kreeg toen ik stil werd voor dit tekst. Bij deze tekst. Dan breng ik het er niet zo best van af. Misschien mijn mate van dankbaarheid. Doe ik wel alles met die focus? Ik heb het wel eens volgens mij in de gemeente benoemd. Maar een aantal jaar geleden sprak pastor Johanan op de Hardkerkconferentie. En hij had een aantal keer gesproken en het was alsof de Heer Jezus zelf op het podium stond. En toen was er een vrouw en die vroeg: meneer, hoe heeft u het voor elkaar gekregen om zoveel op de Heer Jezus te gaan lijken? Dat wil ik ook. Zijn antwoord was fascinerend. Ik heb het nooit meer vergeten. Hij zei: 10 jaar geleden bekeerde ik mij 1000 keer van de ondankbaarheid en zon in mijn hart. Vandaag de dag bekeer ik mij 10.000 keer van mijn ikgerichtheid en ondankbaarheid. Zie je? Dus hij besefte: joh, ik maak er niet zoveel van. Maar ik beleid het, ik leg het af. En ik zoek mijn vervulling in de Heer Jezus. In zijn eigen ervaring ging hij 10.000 keer in de mis. Nou, ik weet niet of hij dat telde op een dag natuurlijk. Ik begrijp het voorbeeld. In zijn eigen ervaring was het niet zoveel van de Heer Jezus. Maar voor zijn omgeving was hij echt een aangename geur van Jezus alleen. Prachtig, prachtig antwoord. Nou, als jij nou tot de constatering komt dat alles, dat is wel hoog gegrepen voor mij, dan zou ik zeggen: volg het voorbeeld van Johanna. Zoek je vervulling in alles. Erken het. We hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. Echt niet. Het is zinloos. Achter dat masker, daar zit een gebied waar God dwars doorheen kijkt. Kan er de buitenkant mooi houden. Geef die binnenkant over aan God. Dan geeft hij de vervulling. Dan gaat hij vervulling geven. Hoe? Door overgave aan hem. Paulus zegt het. Volg Paulus na. In hem leven wij. In hem bewegen wij. Ja? In hem bestaan wij. Dat is het overvloedige leven. Ik wil graag vragen of de muziekgroep naar voren wil komen. Nou lijkt het me mooi om met elkaar een moment van stilte te hebben. En in die stilte kunnen we deze 3 opdrachten overdenken met als doel dat de Heer Jezus ons alles zal zijn. Misschien heb je het over te geven. Misschien heb je het te beleiden. Misschien heb je veel te danken hem toe te brengen. Het maakt niet uit. Een moment van stilte waarop we dat kunnen doen. En dan zal de muziekgroep daarna gaan spelen om met elkaar het lied te zingen Jezus alleen. En daarna gaan we automatisch door in het vieren van het avondmaal met elkaar. Laten we met elkaar stil worden.